bent terug bij het marathoninterview van de VPRO. Djoeke Veninga was het afgelopen uur in gesprek met oud-diplomaat Koos van Dam. Het gesprek begon over Van Dams bezoek aan Amerika onlangs. Zijn allereerste ooit, en dat na zijn pensioen. Hij ging naar Washington, waar de vierde editie van zijn boek De Strijd om de Macht in Syrië feestelijk werd gepresenteerd. Over Amerika is Van Dam nooit echt enthousiast geweest, en het bezoek bracht geen nieuwe inzichten. De buitenlandpolitiek van Washington is volgens Van Dam niet om over naar huis te schrijven. Een republikeins presidentskandidaat wist niet eens het verschil tussen Iran en Irak. De oorlog in Irak wordt nu in de VS verkocht als een succes. En dat er wel 100.000 doden zijn gevallen, het er niet veilig is en nog steeds instabiel. Van Dam voelde zich altijd meer aangetrokken tot het Midden-Oosten. Die fascinatie begon al op de middelbare school. In de werkkamer van zijn vader vond hij Arabische boeken die hem fascineerden. En na zijn eindexamen ging hij meteen naar Syrië. Op de grens raakte hij zijn portefeuille kwijt en die werd gewoon teruggebracht. Van Dam belandde bij een familie van een student in een dorpje vlakbij de stad Aleppo. Het was net alsof hij voor de tweede keer geboren werd. In een nieuw land, een nieuwe cultuur, een nieuwe familie. Ik werd daar zo warm ontvangen, zei Van Dam. Ongelooflijk. De Arabische gastvrijheid is heel bijzonder. Toen sprak hij nog nauwelijks Arabisch en hij werd ondergedompeld in de taal. Tijdens zijn studie ging hij voor zijn doctoraalscriptie naar Syrië en Libanon en daar sprak hij onder meer met Palestijnse commando's. Zou het de diplomatie worden of de wetenschap? In 1975 solliciteerde hij bij de Universiteit van Amsterdam. En de baan, die kreeg hij niet, omdat hij niet links genoeg was. Midden-Oosten-commentator Bertus Hendricks wel, die ging er werken. Van Dam heeft geen spijt dat hij bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ging. Hij noemt zichzelf een wetenschapper, desondanks. Maar zijn diplomatieke jaren gaven hem de kans jarenlang onderzoek te doen in de landen waar hij gestationeerd was. Hij begon in Libanon in 1980, waar het toen volop burgeroorlog was. Het was gevaarlijk, allerlei facties die tegen elkaar streden. Maar nog gevaarlijker was het tijdens de Israëlische aanvallen op de Golanhoogte, begin jaren 70. Toen kwamen de bommen uit de lucht en vanaf de zee. Van Dam heeft het nooit meer zo heet gehad. Over Israël was hij kritisch, vlak voor achter. De kritiek begon al in het boek De Vrede Die Niet Kwam, dat hij in 1989 schreef met Jan Keulen. Hij schreef toen, Israël komt bijna overal mee weg. Nu zegt hij, streep dat woordje bijna maar door. De Amerikaanse politici en de Europese bieden geen enkel weerwerk. Nederzettingen niet verder bouwen, zeggen ze. Ze zeggen niet meer nederzettingen afbreken. En dus trekken de Israëli's zich nergens van aan. In de loop der jaren heeft Van Dam het idee opgegeven dat de Israëli's echt vrede willen. Ze willen wel vrede, maar dan helemaal op hun voorwaarden. Ze willen heel Palestina behouden. En Israël de enige democratie in het Midden-Oosten, zoals wel eens wordt beweerd, Van Dam noemt het onzin. Misschien binnen de grenzen van de staat Israël, maar in de bezette gebieden, daar heerst volgens hem een Israëlische dictatuur. En die dictatuur overtreft die van alle buurlanden. En die duurt al van 1967 tot nu, de langste bezetting in de recente geschiedenis. Hij voorspelt dan ook dat als er echt democratie in de buurlanden komt, het anti-Israëlische sentiment zal opspelen. Djoeke Veninga vraagt zich na deze vernietigende analyse af, hoe heeft u diplomaat kunnen zijn al die jaren van Nederland in het Midden-Oosten? Ja, af en toe moest je een ander beleid uitdragen, antwoordde Van Dam. Daarover vast meer in het tweede uur.
Ja, tot zover de samenvatting. Het is altijd zo fijn, hè, dat je gewoon eigenlijk in een paar minuten kan horen waar je soms lang over moet doen om het te verwoorden. Ja, we waren inderdaad geëindigd bij al die ministers van Buitenlandse Zaken die u heeft meegemaakt. Dat zijn er nogal wat, hè?
Ja, ik heb ze niet geteld. Nee, maar ook begonnen Van der Stoel.
Van der Stoel nog,
van der Klauw. Van Acht is ook het naast premier ook minister van Buitenlandse Zaken geweest. Van den Broek, Van Aertsen. Nou, ik heb net niet onder Rosenthal Verhagen, onder Verhagen.
Ja.
Kooijemans, niet te vergeten. Ja, de Hoop Scheffer. Ik kan niemand zijn vergeten, maar in ieder geval vele ministers. Ja.
Onder Rosenthal had u eigenlijk misschien wel echt niet meer kunnen functioneren in het Midden-Oosten.
Oh,
dat zijn misschien wel twee te grote uitersten.
Nee, dat zou best kunnen. Je moet dus als vertegenwoordiger van Nederland moet je het beleid uitdragen van jouw land. Dus dat hoort bij je baan.
Dat zou u ook doen?
Dat zou ik ook doen. Ja. Bovendien heb je dus, ik denk dat dat misschien tot mijn pragmatisme hoort, als je in het apparaat zit, ja, dan heb je eerder kans om iets tegen de minister te zeggen dan wanneer je het van de daken schreeuwt erbuiten. Dus van binnenuit heb je meer een stem dan van buitenaf. Dat wil zeggen, je hebt noem het een taakverdeling. Sommige mensen moeten dat doen, willen dat doen. Dat is goed dat ze dat doen. En anderen binnen het ministerie met een zekere mate van tact en pragmatisme kunnen een minister goed dienen en tegelijkertijd hem zoveel mogelijk voorzien van inzichten die misschien wel eens de inzichten zouden kunnen veranderen. Maar zo makkelijk ligt dat niet. Nee, je zou natuurlijk, dat denk ik dat ik zeker zou kunnen. Dat heb ik altijd gedaan.
En wat heeft u geprobeerd in al die jaren om die inzichten te doen veranderen?
Nou, in de tijd dat ik bij het ministerie begon, was het alleen al, als je Arabist was, was je al verdacht. En ik heb toen ook gezien, toen ik mijn eerste 5 jaar op het ministerie was, als er dan werd gerapporteerd vanuit Libanon door bijvoorbeeld onze ambassadeur of uit andere landen in de die wezen op het geweld wat Israël gebruikt. En dan werd dat al met kritiek ontvangen. Want die man die is nou helemaal in de Arabische hoek zit. Dus feitelijke constateringen werden al niet op prijs gesteld. Dat is in de loop der jaren natuurlijk wel veranderd. Maar ja, je hebt dus het fenomeen dat mensen in die regio of andere regio's, die schrijven als het ware naar de minister toe. Die willen niet te veel kritisch zijn. Dat heb ik me trouwens. Ik heb altijd zo veel mogelijk gerapporteerd wat er werkelijk aan de hand was. En ik heb daar eigenlijk nooit enig nadeel van ondervonden. Maar je hebt mensen die dus, noem het bang zijn voor een hachje bij een volgende overplaatsing. Dat ze dan denken, ja, maar die man die was zo kritisch over Israël, laten we die maar niet belonen of zoiets. Dat soort angstgevoelens kan zijn. Dus die denken, ja, als ik dit nu waarheidsgetrouw rapporteer, dan krijg ik zoveel kritiek uit Den Haag, laat ik het maar niet rapporteren of zoiets. Dat is natuurlijk heel slecht. Het komt voor. En je hebt ook mensen die dus wel rapporteren wat er aan de hand is. Maar je kunt dat natuurlijk, de manier waarop je dat brengt.
Heeft dat wel gedaan?
Ik heb dat wel gedaan en ik weet nog wel dat.
Maar heeft het invloed gehad, was eigenlijk mijn vraag. Wat heeft u daarvan gemerkt? Van?
Oh, de invloed. Kijk, ja. Dat is heel moeilijk te bepalen, omdat het standpunt van een regering wordt eigenlijk toch voor een deel bepaald door de binnenlandse politiek. Een minister heeft standpunten, denk ik, als mens, als wetenschapper, en standpunten die puur politiek bepaald zijn en die begrensd zijn door wat hij ziet als zijn ruimte van manoeuvre binnen de Nederlandse politiek. En dat zijn twee verschillende dingen. Dus, maar ik denk dat je beter aan de minister kunt rapporteren zoals je het werkelijk ziet. En misschien dat hij op basis daarvan zich daar wat van aantrekt, zeg maar. Dan dat je dat zelfs nog verhult. Want ja, waar verzit je er dan eigenlijk?
Ja, bijvoorbeeld zo iemand als Van Acht. Die heeft u meegemaakt. Dat is nu toch een van de allergrootste Palestijnen-verdedigers die we nog kunnen vinden binnen Nederland.
Ik heb zijn.
Maar hoe was het toen hij minister was, ja, toch niet?
Toen niet. En ik denk dat hij toen ook heel waarheidsgetrouw had hij dat standpunt. Ik denk dat hij er toen nog veel minder van wist dan nu. Hij heeft een fantastisch boek geschreven. Helaas is dat grotendeels genegeerd om politieke redenen, denk ik. Ik kan het iedereen aanbevelen om dat te lezen eigenlijk. Maar in die tijd, toen was dus gerapporteerd over, zeg maar, gebruik van, hoe heet dat, napalmbommen in Beirut. En dan werd hem daarna gevraagd in de Tweede Kamer. Maar toen, daar reageerde hij niet op. Je moet gewoon ermee rekening houden dat mensen zich kunnen ontwikkelen in de loop der tijden. Niet alleen dat hun kennis wordt vergroot, maar dat ze op basis van die kennis ook andere standpunten in gaan nemen. Maar je hebt dus ook het fenomeen.
Maar zag u zichzelf dan toch eigenlijk als een, bijna als een wetenschapper die daar inderdaad de feiten gewoon, de informatie aandroeg?
Nou, niet als een wetenschapper, maar iemand die dus moet, noem het maar, manoeuvreren tussen de politieke realiteiten en de academische realiteiten. Ja, dus het idee dat als je bij een ambassade een wetenschapper zet die alles weet over zo'n regio en die daarover schrijft, wil nog helemaal niet zeggen dat die ook effect heeft op de minister. Want het gaat ook om de manier waarop je dat brengt. De tact waarmee je dat brengt. De dosering. Dus nu zijn er bijvoorbeeld...
En daar heeft u goed gevoel voor?
Ik geloof het wel, anders had ik het misschien ook niet zo lang over volgehouden. Trouwens, ik heb het met heel veel plezier gedaan. En ik denk dat mijn rapportage, dat weet ik in ieder geval, dat zeer gewaardeerd is. Ook al was het lang niet altijd, zeker in Libanon niet, was het niet iets wat men graag hoorde. Ik had op een gegeven moment, ik citeerde, het was eigenlijk alleen nog maar een citaat. Het was een Amerikaanse diplomaat in Beirut die beschreef de Israëli's. Hij zei, we created a Frankenstein and we cannot control it any longer. We hebben een Frankenstein geschapen en we kunnen het niet meer onder controle houden. En onze ambassadeur in Israël die schreef daar tegenin. Die zei, maar dat is helemaal niet zo. Het is helemaal geen Frankenstein. En toen kwam er iemand van het ministerie tussen beiden. En die zei, ja, maar zo'n monster ziet er aan de voorkant wel heel anders uit dan aan de achterkant. Maar nee, ik denk
bedoelend,
dat... Nou, dat het, als je dus een monster daardoor wordt aangevallen, dan ziet het er natuurlijk heel anders uit dan wanneer aan de achterkant een monster in de aanval ziet gaan. Dus
het is altijd ook een kwestie van perspectief.
Het is een kwestie van perspectief, maar ook van de realiteit. Dat je dus daar echt ziet in Libanon wat de Israëli's aanrichten. Dus je kunt zeggen, ja, een wetenschapper, dat heeft een beetje de klank van dat je alleen maar theoretisch bezig bent. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je zorgt dat je gewoon zoveel mogelijk weet over zo'n land. Dat is lang niet iedereen die in een land wordt geplaatst zal zich zo intensief bezighouden met de geschiedenis van een land. Dat is nou eenmaal een feit. Mm-hmm. Voor de meeste mensen, die zijn wel geïnteresseerd, maar om echt daar veel van te weten moet je ook heel erg inspannen om dag en nacht met zo'n land bezig te zijn. En dan meestal nog maar voor 4 jaar.
Ja. U heeft ook in Irak gezeten als ambassadeur. Heeft u dat toen, als je dat nu bekijkt weer met de ogen van nu of de kennis van nu, dingen feitelijk echt goed gezien?
Ik heb wel, denk ik, goed gezien dat Saddam Hussein, dat regime, een belangrijke strategische bondgenoot kon zijn voor het Westen tegen Iran. Dat dus een gevaar vormde voor het Westen.
Ja, daar hebben we aan het begin van het gesprek over gehad, dat belangrijk was. Maar zag u feitelijk wat er aan onderdrukking in het land zelf gebeurde?
Voor een deel wel, maar bijvoorbeeld de behandeling, en dan zeg ik het nog heel beleefd, die de Koerden ondergingen. Daar heb ik wel van allerlei van gezien. Namelijk dat in die hele zone die door het bewind in Bagdad was bepaald, dat daar geen Koerden meer mochten komen. Überhaupt geen levende wezens meer, omdat ze dan onder controle konden houden. Daar ben ik rondgereisd en dan zag je dus al die dorpen die lagen in puin. En putten die waren dicht gegooid. Daar konden geen mensen meer leven, zeg maar, op een normale manier. Maar dat bleek dus ook achteraf dat een heleboel Koerden die zijn vermoord. Op grote schaal.
We hebben het over eind jaren 80.
Dat is
nu,
de eind jaren 80, ja. 1988. Dus de eindfase van de oorlog Iran-Irak. Die heeft geduurd van 1980 tot 88. In de slotfase, toen dus de Irakiërs de overhand kregen, toen gingen ze dus de Koerden aanvallen. Want die hadden steeds samengespannen, of niet steeds, af en toe samengespannen met Iran. En daar wilde Bagdad dus een einde aan maken. En toen heeft dus het regime gezegd, bepaalde gebieden die verklaren wij voor, daar mag niemand meer komen. Maar er waren natuurlijk wel mensen die wilden hun dorpen niet opgeven, of die gingen daar met hun vee nog steeds rond en dergelijke. En die mensen die werden dus opgepakt en gedeporteerd en vermoord grotendeels. Nou, dat was dus onmogelijk. Ik zeg echt onmogelijk om dat te weten. We hoorden dan dus wel geruchten van, we hebben in die stad of in dat dorpje Koerden gesignaleerd. En dan gingen we naar kijken. Ik bedoel, dus onder het mom van een reis die niet deed vermoeden dat we daar op zoek waren. En dan zagen we die mensen niet. En dan achteraf bleek het dus waarom dat was. Want die waren gewoon verdwenen, die waren vermoord. Dus dat soort dingen. Er was in Irak sprake van zo'n geheimhouding. Nou, het blijkt dus dat men dacht dat er massadestructiewapens waren. Ze waren er niet. Er waren natuurlijk ook geen aanwijzingen dat ze er wel waren. Maar ik bedoel, het was heel, heel moeilijk om daar dit soort dingen te weten. Het was onmogelijk gewoon. Het was gewoon ook niet bekend, al deze moorden. Voordat bepaalde delen van Irak, Erbil in het noordwesten, in Koerdische handen waren gekomen. En uit de handen waren geraakt van het regime in Bagdad. Pas toen heeft men al die documenten gevonden. En die zijn vertaald en ontcijferd enzovoorts. En toen werd dat pas bekend. Systematisch
dat ook was.
Ook weer systematisch. Want bijvoorbeeld, je hebt dus het beruchte stadje Halabja, wat dus door de Irakisch, daar is de bevolking met chemische wapens uitgemoord voor het grootste deel. Overigens, even over de politiek. De Amerikaanse ambassades kregen dus in die tijd de instructie om het idee te bevorderen dat dat niet door de Irakisch was gedaan, maar door de Iraniërs. Want dat waren toen nog hun vijanden. Maar als iemand dus binnen dat dorp of stadje liep, was er niets aan de hand. Maar liep hij daar 1 kilometer daarbuiten, dan werd hij vermoord. Want daar mocht hij niet komen. En die werden dus gereporteerd. Dat was natuurlijk vreselijk. Maar die...
En als u dat soort berichten leest nu, of wanneer, ik weet niet wanneer u dat gelezen heeft, een aantal jaar geleden, dat het pas in zijn volle omvang duidelijk wordt. Geeft dat ook een soort gevoel van betraptheid? Dat je,
je gezeten
hebt in zo'n situatie en dat niet geweten hebt?
Nee, want ik heb echt... overal rondgereisd waar ik überhaupt mocht komen. En je moest toestemming hebben, dus je mocht niet overal komen. Ik ben toch eigenlijk zo ongeveer overal geweest. Ook in de Koerdische gebieden, in het zuiden. En het was gewoon niet te achterhalen. Ik bedoel, ik wist het niet. Dat zegt natuurlijk lang niet alles, maar het was gewoon niet bekend. Dus niemand wist dat, behalve dus natuurlijk het regime zelf. En later zijn er zijn maar 1 of 2 of 3 mensen geweest. Laten we zeggen, die zijn op 1 of 2 handen te tellen. De vingers van 2 handen. Eigenlijk 1 hand, vrees ik. Die dat hebben overleefd. En die daar dus in interviews over hebben verteld.
Hoe dat veel later.
Veel later, ja.
Ja. Ja. En het buurland dat u echt goed kent, Syrië. Waar u een kenner op bent. En dus dit beroemde boek hebt geschreven, De Macht... de strijd om de macht in Syrië en over de Baath-partij. Wat zijn dat eigenlijk voor buren, Syrië en Irak?
Het zijn, het waren 2 Baath-regimes.
Ja, maar hele andere Baath-regimes.
Ze waren oorspronkelijk van 1 partijorganisatie, maar ze zijn uiteengevallen in een bepaald jaar. En toen werden ze de grootste rivalen. En ze vertrouwden elkaar niet, want iedereen wilde macht. En het is of de ene of de andere. Dus het waren echt rivale partijen. Toen de Baath-partij in Irak nog niet aan de macht was. Of ze zijn even aan de macht geweest in 1963, maar in 1968 weer. Maar toen dus die splitsing in de partij plaatsvond in 1966... toen was dus dat de Iraakse partijorganisatie was helemaal geheim. Niemand wist, of bijna niemand wist, wie daar in die leiding was. En vanuit Radio Damascus riepen ze dus om dat die partijleiding was allemaal eruit gezet. En toen kwamen ze met al die namen. Dus die konden ze zo arresteren. Dat is natuurlijk echt een soort verraad. Werd dat zeker door... Dus ze vertrouwden elkaar totaal niet. Ze werden echt elkaars grootste vijanden. Zelfs zo dat toen de oorlog Irak-Iran aan de gang was, heeft Syrië heeft Iran gesteund, in feite. En dus... Maar het zijn... Je kunt zeggen dat de Iraakse dictatuur onder Saddam Hussein was toch wel veel erger, je zou het nu niet zeggen, dan de Syrische dictatuur. Alleen, wat er nu aan de gang is, dat is heel bloedig. Hoewel je
In Syrië.
Mm-hmm. Maar het is al tientallen jaren bloedig dat de oppositie heel sterk wordt mishandeld. En dat is ook gewoon te lezen. Alleen de mensen die lezen dat niet of realiseren zich dat niet. Maar hoe mensen daar in de gevangenissen worden behandeld. Er zijn wel diverse oud-gevangenen die hebben daar letterlijk een boekje over opengedaan.
Dus en er zijn natuurlijk eerder gewoon bloedbaden geweest.
Er zijn eerder bloedbaden geweest.
Het leger die echt de minderheden of de tegenstanders van het regime gewoon uitmoorden.
Nou, je hebt dus in 82 is er zo'n zwaar bloedbad geweest in Hama.
Ja. De stad waar nu weer zo in de belangstelling staat vanwege de waarnemers die daar zijn.
Ja. Maar de omstandigheden waren heel anders. Want de moslimbroederschap, die in Hama onder andere heel sterk vertegenwoordigd was, die provoceerde het regime door allerlei Alewieten. De Alewieten is een minderheid in Syrië waar die heel sterk vertegenwoordigd is in het Baath-regime. Die vermoorden dus allerlei mensen. Of ze nou Baathist waren of niet Baathist, voor de professor of een arts of een legerofficier. Of bijvoorbeeld dan riepen ze binnen een militaire academie, riepen ze alle militairen bij elkaar en dan splitsten ze de Alewieten af en die schoten ze allemaal dood. Dus die provoceerden het regime.
Toen, in die begin jaren 80.
In die 80, ja. En op een gegeven moment hebben dus de moslimbroederschap heeft een opstand uitgeroepen in Hama. En toen is dat dus heel zwaar gebombardeerd, hebben ze heel bloedig tientallen duizenden doden. De schattingen lopen van 10 tot 25, 30.000 doden. Maar de aanleiding was dus die provocaties van de moslimbroederschap. Maar nu is het heel anders, want het is nu sprake van sinds maart van wat is begonnen als een hele vreedzame beweging. Ook tegen excessen van het regime, veiligheidsmensen. Het begon met schoolkinderen die teksten hadden geschreven op muren tegen het regime. Geïnspireerd waren ze natuurlijk door de ontwikkeling in andere landen, zoals Egypte. Maar het regime heeft vanaf het begin af aan gekozen voor een gewelddadige aanpak. In de hoop, in de verwachting dat het dan wel zou ophouden. Maar na 10 maanden is het nog steeds aan de gang. De schaal is heel moeilijk vast te stellen, maar er zijn al 5000 doden, zeker vanaf de oppositiekant en van het regime, veel meer dan 1000. Overigens is dat het aantal van het regime duidt er ook op dat de oppositie natuurlijk ook geweld gebruikt en al vanaf het begin geweld heeft gebruikt. Maar dat zijn niet die vreedzame demonstranten, maar de andere mensen, zeg maar vanuit de marge, vanuit de zijlinies, die dus ook die demonstranten doodschieten, maar ook een heleboel mensen van het regime. Maar met geweld kun je dit niet oplossen. En dat is dus, men heeft de president Assad, Bashar al-Assad, die heeft dus weliswaar voorstellen voor hervormingen gedaan, maar veel te laat en veel te weinig. En je kunt niet tot hervormingen overgaan, of de oppositie kan dat niet serieus nemen. Als je praat over hervormingen, maar tegelijkertijd dus de oppositie de demonstranten bloedig onderdrukt. Dus het is veel te weinig en veel te laat. En het regime strijdt naar mijn idee alleen nog maar aan de macht te blijven. En je weet het nooit, misschien houden die demonstraties op en dan kunnen ze misschien nog jaren aan de macht blijven. Maar het ziet er naar uit dat ook in het leger heb je veel mensen die deserteren. Nou, die hebben, als ze eenmaal zijn gedeserteerd, hebben ze geen keuze meer. Dan moeten ze wel blijven doorvechten, want ze kunnen niet meer naar het leger terug, want dan worden ze natuurlijk gedood. In een oorlog is dit heel normaal. Dit is geen oorlog, maar het is een vorm van oorlog. Dus het ziet er heel slecht uit.
Ja. Toen u voor het eerst dat heel erg ging bestuderen voor dit boek, vanwege uw promotieonderzoek daar, toen was dat een heel andere partij, hè? Die Baath-partij was eigenlijk een idealistische partij, een seculiere partij. Een partij die wilde in wezen alle minderheden in dat land een soort gelijkwaardigheid geven.
Dat kun je zeggen, ja.
Ze waren zelf een minderheid, dus aan de macht, de Alewieten. Ja.
En de mensen uit die minderheden die vroeger erg werden gediscrimineerd, die zaten plotseling aan de top. En die haalden hun bekenden binnen. Dat waren natuurlijk diezelfde minderheden. Dus die werden heel sterk vertegenwoordigd. Bovendien, in het leger zaten al heel veel minderheden. Want die waren ten eerste in de Franse tijd al binnen het kader van een verdeel- en heerspolitiek, was het recruteren van minderheden sterk bevorderd. Maar onder de Baath-partij, onder het Baath-regime, is dat enorm versterkt. Maar het werd al gauw een strijd tussen Baathistische machthebbers onderling, tot er nog maar één fractie overbleef, namelijk van Hafez al-Assad in 1970. En sedertdien is het maar één fractie gebleven. En
vader Assad, zoon Assad alles.
Ja.
Ja. En dat zijn heel weinig mensen in wezen.
Nou, ik denk
wat je zou kunnen zeggen.
De kerngroep is niet zo groot, maar ze hebben natuurlijk een heel netwerk door heel Syrië heen van aanhangers. En in die veiligheidsdiensten. Want het is niet maar zo dat je alleen maar het hoofd benoemt. En dan de baas bent over zo'n heel apparaat. Je moet ook daaronder allerlei handlangers hebben.
En hoe verklaart u dat dat in wezen... Dat was dus in wezen een idealistische partij, toch?
In zekere zin wel.
Je zou kunnen zeggen, het was een idealisme van een groot Arabische gedachte... en eenheid en broederschap en seculier en scheiding van religie en het andere leven. Wat is daar zo misgegaan, zou je kunnen zeggen? Waarom is dat zo mislukt?
Nou ja, die minderheden die zijn op een gegeven moment de baas geworden. Die arme mensen die zijn... Wat mislukt is, is bijvoorbeeld de corruptie. Die corruptie heeft al vanaf het begin is het natuurlijk vanaf de eerste paar jaar is dat al begonnen. Ik bedoel, er zijn daar geen landen waar geen corruptie heerst. In de hele wereld, geloof ik, is er geen enkel land. Singapore het minste. Maar in dit soort landen, als je een soort kunt noemen, is het al gauw. Omdat je, noem het vriendjespolitiek. Dus je haalt mensen binnen en dat kost je geld of je beloningen en dergelijke. Maar ik denk dat het later, toen dus die mensen van het platteland... noem het het achterlijke platteland, in die grote steden gingen wonen... en die partijleiders daar de baas werden... en allerlei grote projecten in handen kregen en dergelijke... toen is het misgegaan. Dus de armen werden plotseling de rijke elite. En ja, er zijn natuurlijk zoveel conflicten daar in dat gebied geweest. Dat heeft natuurlijk ook een heleboel... gekost. Het was natuurlijk oorspronkelijk een Arabisch nationalistisch regime. Maar bijvoorbeeld in de 60e jaren, toen in een groot deel van de wereld sprake was van extreem links, dat was heel populair, dat was daar ook. En die mensen die hadden daar geen realistisch, naar mijn idee althans, misschien dat ik daarom ook die baan niet heb gekregen, maar die hadden geen realistisch beeld. Dus bijvoorbeeld de tegenstanders van Assad in die tijd... die vonden dat het beter was om eerst al die Arabische koningen uit te schakelen... en dan pas een gemeenschappelijk front tegen Israël te vormen. Dan werden ze sterker dan de groep van Assad. Die vond, nee, maar je moet gewoon ook met koningen en anderen samenwerken... want ja, dat is nu eenmaal de realiteit. Dat heeft natuurlijk ook een heleboel energie en ellende in Syrië gekost.
U luistert naar Radio 1, u luistert naar het marathoninterview. Arabist en oud-diplomaat Koos van Dam is vanavond te gast in het marathoninterview in gesprek met Djoeke Veninga. We zijn anderhalf uur bezig en we hebben nog anderhalf uur te gaan. Maar u krijgt nu eerst de hoofdpunten van het nieuws van Kees Groot.
Radio 1, het NOS-journaal. In Helmond heeft een uitslaande brandtheater het speelhuis verwoest. Uit voorzorg zijn tientallen woningen in de omgeving ontruimd... en er zijn opvangcentra ingericht. De brandweer heeft problemen met het bluswerk omdat de wind is gedraaid. Bewoners in het centrum van Helmond wordt aangeraden... ramen en deuren dicht te houden in verband met de rook. Het Helmondse theater, opgebouwd uit kubussen, is een rijksmonument. 40 actievoerende Somalische asielzoekers in Ter Apel... breken hun tentenkamp vanavond nog op... Ze aanvaarden alsnog het aanbod van de Immigratie- en Naturalisatiedienst... om een nieuwe asielprocedure te beginnen. Ze bivakeren sinds tweede kerstdag bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Vanavond nog gaan ze naar het centrum om daar te overnachten. De Verenigde Staten en Duitsland hebben woedend gereageerd... op de inval van de Egyptische politie... bij 17 mensenrechtenorganisaties in Caïro. Agenten namen onder meer computers en documenten in beslag. Er zouden geen mensen zijn aangehouden. Een van de doorzochte instellingen is de Duitse Konrad Adenauer Stichting. En Duitsland heeft vanwege de inval de Egyptische ambassadeur in Berlijn op het matje geroepen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws.
We vervolgen het gesprek met oud-diplomaat Koos van Dam. En wilt u reageren? Dat kan op marathoninterview@vpro.nl.
We zitten helemaal midden in natuurlijk waar het nu ook alsmaar over gaat. Maar nieuws is ook... dat de Somaliërs in Nederland in Ter Apel hun kamp hebben opgebroken. Ter Apel, dat kent u heel goed, hè?
Ja, daar heb ik op een internaat gezeten.
Leuk?
Achteraf vond ik het leuk. Toen ik er zat, vond ik het niet echt zo leuk. Maar achteraf denk ik, ik ben blij dat ik daar heb gezeten. Ja, Ter Apel vond ik nou niet zo'n spannend dorp. Maar ik vond het... Ik geloof dat het heel goed is dat ik er geweest ben. Daar heb ik ook de nodige discipline geleerd. En daar heb ik mijn verder leven heel veel aan gehad.
Ja, zoiets zeiden we ook al in de inleiding. Maar is dat ook echt zo? Het klinkt zo bijna... het klinkt zo braaf. Van ja, daar heb ik discipline geleerd, daar heb ik heel veel aan gehad.
Nou, punt,
echt waar?
Punt, discipline is niet braaf, want je moet dus zelfdiscipline, bedoel ik eigenlijk meer. Dat je zelf allerlei dingen kunt doen die, als je die discipline niet zou hebben, dat je die niet zou kunnen doen. Dus bijvoorbeeld dat geld op het gebied van studies of je inzetten voor een bepaalde zaak. Dat vereist een zogenaamde discipline. Mm. En ja, als je dat niet hebt, dan bereik je denk ik vele malen minder dan wanneer je wel discipline hebt.
Bijvoorbeeld talen leren, wat talen u heel leren. Erg goed gedaan heeft in uw leven. Maar waarom zat u op een internaat in Ter Apel, terwijl uw gezin gewoon een Amsterdams gezin was, hè?
Al mijn familieleden komen zo ongeveer uit Groningen.
Oh, ja.
En Ter Apel ligt ook in Groningen. Misschien was dat wel de keuze van Ter Apel.
Maar het gezin woonde toen in Amsterdam?
Ik ben de jongste van een gezin van 8, 6 kinderen en de twee ouders.
Mm-hmm.
En die waren allemaal al thuis.
Oh,
dus
ja.
Ik ging op een gegeven moment naar
Ze wilden van u af?
Nee, dat niet. Maar ik was misschien niet de gemakkelijkste. Dus dit was een goede oplossing om eens op zo'n school te gaan zetten.
Beschrijf u zelf eens. Waarom was u niet makkelijk?
Ja,
wat was
dat
er?
Weet ik
nee, niet.
Niet
waarom. Dat is ook dat wil ik ook helemaal niet weten. Ik wil meer weten, wat deed u dan? Wat was er zo lastig?
Ik moet zeggen dat ik het niet meer precies weet. Maar ik was in ieder geval niet heel gemakkelijk voor mijn ouders, denk ik. Dus het was goed. Ik zat ook niet op een school waar ik nou zo wilde zitten.
Beschrijft u nog eens één soort scène dan?
Nou, toch geen scène, maar...
Nee, maar beschrijf nog eens een scène waarvan u nu nog weet... oh ja, dat soort dingen gebeurden er. Dat vonden ze niet leuk.
Dat weet ik niet meer precies. Dus ik weet alleen dat het niet prettig was, de sfeer. En dat het gewoon beter was als ik het huis uitging.
En toen werd u naar Ter Apel gestuurd. En wat was dat voor internaat?
Dat was een jongensinternaat. En we gingen daar op school in dat dorp.
Katholiek?
Nee, niet dat ik weet. Daar heb ik nooit iets van gemerkt. Trouwens, in die streek komen niet zo heel veel katholieken voor.
Nee, dat is waar. Maar ik bedoel, nu als we internaat zeggen, zeggen we tegenwoordig meteen katholiek. En dan vragen we ook verder nog door.
Nee, het had niets met religie te maken.
Niets? Nee.
Nee.
Het was geen...
Een seculiere school, denk ik. Of een seculiere internaat.
Moest u bidden?
Nee.
Oh, niet?
Nee. Ja, er werd aan het ontbijt stilte gevraagd. En het was ook stil, maar sommigen deden dat wel en sommigen niet. Maar het was absoluut niet dat je moest bidden, je moest stil zijn.
Ja, het was gewoon seculier, maar wel intern dus.
Intern, ja.
Ja, dus je zat op een slaapzaaltje of zo? Of,
Nee, iedereen had zijn eigen kleine kamertje. Dus iedereen had toch wel zijn eigen privacy. Dat was heel prettig, eigenlijk.
En waar bestond de discipline uit?
Uit leren, uit precies bepaalde tijden houden. Een schema. De hele dag bestond uit een schema. Dus,
ja, maar het was niet zo gezellig thuis dus voor die
absoluut
tijd.
Absoluut niet, vond ik. Nee.
Nee.
Dus het was niet echt leuk. Nee.
Want uw vader was...
Patholoog-anatoom.
Die sneed in lijken, of niet?
Af en toe.
Soms.
Maar het is absoluut niet... een patholoog-anatoom houdt zich bezig met weefsels van mensen. Bijna altijd levende weefsels. Of weefsels van levende mensen, liever gezegd. Om te kijken of er ziektes in zitten. Of er bepaalde operaties moeten gedaan worden. Dus bijvoorbeeld als iemand een kwaadaardig gezwel heeft... en dat moet eruit worden gehaald... moet je natuurlijk ook weten tot waar je moet snijden. Nou, de patholoog-anatoom, althans in die tijd ging dat zo... die was dan heel dicht in de buurt bij de operatie. En dan werd dus daar van die stukjes weefsel die eruit werden gehaald... daar werd snel onder de microscoop gekeken... of het goedaardig of kwaadaardig was. En dat soort dingen. Dus een patholoog-anatoom die houdt zich wel... Iedereen kent natuurlijk althans vroeger de verhalen van dokter Zeldenrust... maar dat was de criminele of de patholoog-anatoom... die hield zich bezig met criminele gevallen. Dus die had bijna alleen
maar
met lijken.
Dat deed uw vader niet.
Maar dit was slechts een heel klein onderdeel van het geheel.
En wat deed uw moeder?
Zij was een hele goede moeder. Dus,
maar ook niet zo gezellig.
Heel gezellig.
Oh, dat wel. Ja. Nee, omdat u zegt, want het was niet zo gezellig thuis.
Nee, maar
wel goed
ik had
dat
een
ik even
hele
weg
goede
was.
Moeder en vader. Dus ik kan niets anders dan positief over zeggen.
Maar niet zo gezellig, toch?
Nou ja, je hebt conflicten op school en dergelijke. Dat heeft misschien ook weer niks met huis te maken. Maar nee, het was... ik kwam uit een heel goed gezin, denk ik.
En was er thuis wel een religie?
Mijn ouders hadden een religie, ja. En mijn vader was, voordat hij patholoog anatom werd, was hij dominee.
Oh ja?
Hij is dominee geweest, hij had theologie gestudeerd. Maar daarna, dat was alweer na zijn Arabisch en Oosterse talen... maar daarna is hij dus medicijnen gaan studeren. Want hij wilde eigenlijk psychiater worden... maar halverwege, onderwege die studie, werd hij doof. Dus toen heeft hij gekozen voor pathologische anatomie.
Mm-hmm. Maar u zegt, ja, mijn ouders hadden een religie. Meestal heb je dat dan als kind ook, of?
Ja, maar ik ben nooit merkwaardig genoeg, dat heb ik me afgevraagd. Je zou dus in zo'n geval dan... Ik ben ook wel naar, hoe heet dat, catechisatie en zo gegaan. Ik ben ook naar diensten gegaan, maar ik heb er niet zo heel veel aan overgehouden, eerlijk gezegd.
Nee? En welke kerk was dat?
De Nederlandse Hervormde Kerk en daarna de Christengemeenschap.
Wat is dat, Christengemeenschap?
Dat zijn mensen, nou, ik weet er dus niet zoveel van, omdat ik er nooit zo heel veel bij betrokken geweest. Maar meestal mensen die bij de antroposofen in die kringen, daar bij betrokken zijn. Dat is de Christengemeenschap.
Maar daar heeft u nooit enige belangstelling voor gehad?
Nee, niet echt.
Voor die hele religieuze kant niet?
Nee.
Dus er ook niet tegen hoeven af te zetten of het weer af hebben moeten schudden? Of...
Ik heb het nooit iets hoeven af te zetten. Van me af te hoeven zetten.
Nee, want helemaal aan het begin van het gesprek citeerde ik een stukje speech van uzelf waarin u zegt, het was toen ik in die Arabische wereld terechtkwam alsof ik opnieuw geboren werd. Ja. In een nieuwe cultuur, een nieuw land vond. Was dat afgezet toch een beetje tegen dit wat u nu beschrijft?
Niet. Of helemaal niet? Het heeft ook helemaal niks met religie te maken, maar meer met cultuur. Ik vond het er heel leuk.
Ja.
Maar
dat opnieuw geboren bedoel ik. Heeft dat te maken met het niet zo leuke Nederland?
Nee, alleen maar dat het daar heel erg verschillend is. Dat je dus in een gebied komt met ongekende gastvrijheid.
Ja.
Dat heb ik, had ik nooit zo beleefd, eerlijk gezegd. Dus dat was voor mij iets heel bijzonders, uniek. Een mooi begin. En het was ook eigenlijk een bevestiging van... bijna een onvermoede bevestiging van die belangstelling die ik had. Dus dit beantwoordde... Dit overtrof verder mijn verwachtingen eigenlijk.
Ja. U bent geboren op wel een tot de verbeelding sprekende datum, vind ik. Namelijk op 1 april. Dat is natuurlijk al heel... Niet leuk misschien als kind om op 1 april jaar
Nou, ik heb natuurlijk heel vaak het grap gehoord. Ben je een grapje van je ouders? Maar ik heb daar nooit last van gehad. Ik vind het een mooie datum zelf. Ik ben eigenlijk op 2 data jarig. Want ik ben op de middernacht 12 uur tussen 1 en 2 april geboren. Dus mijn vader kon kiezen en die heeft voor 1 april gekozen. En ik zou dat zelf ook hebben gekozen.
Ja. Als grap.
Nou ja, waarom niet?
En dan 1945.
1945, nog net aan het einde van de oorlog.
Ja, dus nog in de oorlog geboren.
Maar daar heb ik niks van gemerkt natuurlijk.
Nee, en uw gezin? Het gezin waar u uitkwam?
Die waren over het hele land verspreid.
Ja, maar het gezin waar u uitkwam, is dat, en uw eigen opgroeien in dat gezin, speelde die oorlog daar een rol?
Ik heb er nooit zoveel van gemerkt. Maar ik weet alleen die verhalen, dat in de hongerwinter werden ze overal... Groningen was natuurlijk in zekere zin een goede plaats. Want daar kon je dus bij kennis op het platteland... misschien nog hier en daar een aardappel mee eten. En ik weet dat mijn vader op de fiets daar met een van mijn broers erheen ging. En dat soort dingen, maar verder heb ik daar niet veel meegemaakt.
Ja, maar bent u zelf nou in Groningen opgegroeid? Of in...
Nee, ik ben in Amsterdam opgegroeid. Hè? Ik ben in Amsterdam. Dus ik ben nooit anders dan... Behalve die jaren in Ter Apel heb ik altijd... mijn begin in Amsterdam.
Ja.
Gewoon.
Dus dat Groningse, dat was iets van de familie... maar niet uit uw eigen herinnering.
Ja. En mijn vaders proefschrift dat in 1943 uitkwam... dat had er nog een oranje kaft. Dat was ook nog een... teken van politieke gezindheid van het koningshuis, zeg maar. Een oranje proefschrift is niet een gebruikelijke kleur.
En waar ging dat over?
Over cerebellaire gliomen, dus over gezwellen in de hersenen. Wat, heb ik wel gehoord, later nog veel gebruikt is.
Leeft uw vader nog?
Nee, allang niet meer. Sinds 1990 niet meer.
Nee. En uw moeder?
Sinds 1975 niet meer.
Nee.
Dus dat is al heel lang.
Ja, lang geleden.
Ja.
Zelf met u uiteindelijk ook getrouwd, want u heeft 4 kinderen. U bent 2 keer getrouwd. Mm-hmm. Ja, want u heeft 2 kinderen uit uw eerste huwelijk. En met uw vrouw, waar u nu nog mee bent, ook weer 2 kinderen.
Laat u het woord nog maar weg.
Sorry.
Ja.
Dat is heel, dat is toch gewoon heel goed om er altijd rekening mee te houden, toch? Of niet? Nee, nog houden we, laten we weg. Goed. U bent gelukkig getrouwd met Marinka. Ze is ook hier trouwens meegekomen en zit te luisteren. Diplomaat zijn en zo'n soort leven leiden wat u gedaan heeft. En dat gezin sleep je altijd maar mee, hè?
Dat is niet eenvoudig voor een gezin. Mm. Kijk, de man, of in ieder geval degene die dan de hoofdtaak heeft, in dit geval was ik dat, die heeft natuurlijk zijn werk. En ik had heel interessant werk, dus dat was in alle gevallen fascinerend. En soms ook gevaarlijk. Maar, dus daar ben je dan wel bezig. Maar de familie die moet altijd mee.
Ja.
Of mag mee in sommige gevallen. Maar neem nou Irak. Bij die gijzelingen was mijn gezin ook in feite gegijzeld. Dus dat is geen leuke ervaring. Dat heb je. Dat krijg je er wel bij.
Ja, dat was aan het begin van die golfoorlog. Ja. Toen al die Nederlanders die gegijzeld waren het land uit moest krijgen. Maar toen, daar zat u zelf ook met uw 2 zonen.
Ja.
En want die waren toen op bezoek?
Mijn laatste zoon was nog niet geboren, maar die waren, ja, inderdaad. We waren toen met z'n 5, zeg maar, en die mochten allemaal niet meer weg. Dus de kinderen hadden dat nog niet door. Nee, onze dochter was er veel te jong voor.
Die was toen een baby?
Die was, ze kon wel lopen. Dus,
ja, net, heel klein.
Een klein meisje. Maar het is vooral de psychische druk dat je niet weg mag. Dat was voor de andere gijzelaars natuurlijk ook de grote onzekerheid wat er met je gaat gebeuren. Of er een aanval op Bagdad komt of niet. Ik bedoel, er waren zelfs vele mensen waren bang dat er chemische wapens zouden worden gebruikt. Dus die hadden allemaal van die gaspakken. Meestal XL, extra large. Maar bijvoorbeeld, wat doe je nou met zo'n klein meisje? Die kan zo'n pak niet aan. Nee, goed, dat zijn toch vormen van grote zorg. Dus een familie is het niet altijd feest. En,
heeft dat ook meegespeeld bij het beëindigen van uw eerste huwelijk?
Absoluut niet, nee.
Dat ging om iets anders. Dat had niet te maken met dat die vrouw geen zin had om zo mee de wereld over te gaan.
Nee. Maar ze moeten naar andere scholen. In Nederland, aan de andere kant staat er uniek tegenover dat het vaak ook hele goede scholen zijn. Met hele goede faciliteiten, heel goed onderwijs. Niet zulke hele grote klassen en dergelijke. Dus het heeft hele grote voordelen ook. Maar je moet dus om de paar jaar moet je vrienden opgeven. In Duitsland daar zijn we bijna 7 jaar geweest. Zeg maar ruim 6 jaar. Dus dan kun je, als je net geluk hebt, kun je zo'n hele school, middelbare school, afmaken. Dan is het voordeel. Maar als je het moet onderbreken, dat is niet altijd eenvoudig. Dus dat heeft de familie moet dat doen. Goed, het wordt altijd natuurlijk beschreven als luxe. En er zit ook heel veel luxe bij. Maar er zitten ook natuurlijk dingen bij die niet ideaal zijn. Met name de verandering. En soms zijn het moeilijke omstandigheden. Bijvoorbeeld Irak of een Libanon-oorlog. Dat moet je toch niet onderschatten.
Nee, maar als je inderdaad op wat rustigere posten zit. Berlijn, Indonesië. Nou, ik weet niet rustiger. Maar rustiger in elk geval wat betreft oorlogsdreiging of spanning om je heen. Dan is het toch ook best een luxe leven?
Het is een fantastisch leven, zeker. Mm-hmm. Zeker. In Berlijn is, denk ik, wat dat betreft, van al die posten die we hebben gehad, de mooiste post. Toch vonden wij als combinatie Egypte. Kijk, iedereen heeft weer andere criteria, maar als familie vonden wij de leukste post. Omdat de maatschappij, hele vriendelijke mensen, je kon daar prachtig reizen. Ook die scholen waren ook. Tenminste, onze zoon was nog niet eraan toe. Maar die hele combinatie, het privéleven, het niet-privéleven, was heel aangenaam. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar al die posten, is Berlijn ver weg. Niet qua werk, maar qua levensomstandigheden is een fantastische post.
En wat doet dat met u als mens, dat je de hele tijd dan toch toch zoveel jaren geleefd hebt in zo'n omgeving waarin mensen een beetje voor je knipmessen, een beetje voor je lopen, een beetje voor je klaarstaan. Dat je het altijd, je mag altijd vooraan zitten. Je maakt de dingen die je ziet. Je hoeft nooit meer als een gewone toerist ergens in een meute achteraan. Maar je maakt het altijd fijn mee. Je maakt alles eigenlijk fijn mee.
Ja, nou ja, je moet wel bedenken dat ik heb bijna alleen maar gewerkt. Dus het is onderdeel van je werk. Dus het is niet dat je het lijkt wel een luxe bestaan, maar het is een bestaan waarbij je dag en nacht werkt. Het is niet dat je om 6 uur naar huis gaat en dan 's avonds. Het gaat altijd door. In mijn vocabulaire komt het woord weekend eigenlijk ook niet voor. Dat iemand zegt prettig weekend. Ja, ik heb misschien wel eens een prettig weekend. Maar het is niet dat dan mijn werk ophoudt. Het gaat altijd door. En je bent ook nergens privé. Je bent altijd in jouw functie van. Je kunt wel zeggen, ik ben op vakantie of ik heb nu een dagje vrij, maar een ander zal dat nooit zo zien. Ja. Maar daarnaast is natuurlijk, je leeft in. Je hebt fantastische ondersteuning. Dus bijvoorbeeld een staf die bijvoorbeeld voor je kookt, of een chauffeur. Of, maar ja, en de chauffeur moet ik even erbij zeggen.
Ja.
Ik reed na 5 jaar met mijn chauffeur door Berlijn en ik keek naar buiten. Ik zei, Herr Petzet, zo heet hij. Zeiden we nu. Een nieuwe route. Hij zei, nee, dit rijden we al 5 jaar. Dat betekent dat ik al die 5 jaar dat ik de route heb gereden, alleen maar heb gewerkt en in stukken heb gekeken. Dus, en kom je daaruit, dan ben je weer met anderen bezig. Dus het is niet dat je dan in zo'n auto relaxed naar buiten zit te kijken hoe mooi het allemaal is. Je bent altijd aan het werk.
En wat is dat werk nou precies? Als u het nou ineens in moet omschrijven, wat is nou het belangrijkste van het vak van diplomaat?
Nou, dat verschilt enorm per land. Want bijvoorbeeld in Libië ben je alleen maar met handel bezig. Of in Irak ben je afhankelijk bijvoorbeeld met gijzelaars. Ben je natuurlijk alleen maar met de gijzelaars bezig. Of met de economie of met de politiek. En in Duitsland ben je natuurlijk heel veel bezig met de Europese Unie. Ministers ontvangen, begeleiden. In Indonesië bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een heel gevoelige relatie gezien het koloniale verleden. Daar kun je heel wat aan doen. Dus bijvoorbeeld in Indonesië heb je veel meer nog een rol als ambassadeur persoonlijk. Die verschil kan maken dan bijvoorbeeld in Duitsland. Daar hebben de ministers toch heel veel rechtstreeks contact. Dus je kunt als ambassade een belangrijke rol spelen. Bij het voorbereiden van bijvoorbeeld een Europese raad. Of bij het voorbereiden van Duits-Nederlandse samenwerking binnen het kader van de Europese Unie. Maar het is niet zo dat jij dus naar die ministers daar gaat en dat kunt beïnvloeden zo makkelijk. Dat is dus in andere landen, zoals inderdaad in Indonesië, is dat, als je die capaciteiten hebt, de kaarten daarvoor hebt, kun je dat. In Irak bijvoorbeeld, met zo'n gijzelaarszaak, als je goede toegang hebt tot die ministers en de mensen die daar direct onder zitten, dan kun je meer bereiken dan iemand die dat niet heeft. Mm-hmm. En die daar zich nooit echt mee bezig heeft gehouden. Dus het hangt. Maar het beeld van buitenaf, van al die recepties enzovoorts, dat is.
Ook waar, maar niet.
Dat hangt ook heel erg van de persoon af.
Ja. Gaat het vak niet eigenlijk steeds meer een kant op van dat je alleen nog maar bezig bent met handelsbetrekkingen? Met dat die economische trak eigenlijk alsmaar belangrijker wordt?
Nou,
dat
wordt
is
nu,
Nederlands beleid eigenlijk. Nu,
dat is nu het beleid, althans zo klinkt het erg. De komende ambassadeursconferentie, iedere ambassadeursconferentie heeft een motto en nu heet het van alle markten thuis. Dat geeft ook aan dat het gaat om handel. Ik denk dat er vroeger veel te weinig aan handel en economie werd gedaan. En dat mensen daar. Dat was de uitdrukking. On ne parle pas de fromage. Men doet eigenlijk niet aan handel. Maar dat is in de loop der jaren gelukkig enorm veranderd. Want je moet natuurlijk je inzetten voor de Nederlandse belangen. Alleen daarnaast is er ook nog zoveel anders. Dus bijvoorbeeld, noem maar wat, je hebt de culturele betrekkingen. Het lijkt misschien in materiële zin niet belangrijk, maar soms kun je met je culturele betrekkingen een land behoorlijk beïnvloeden. Wat dan weer zo'n goede weerslag heeft op de economische betrekkingen. Maar bijvoorbeeld als er moeilijkheden zijn, dan is politiek ook heel belangrijk. Neem nou bijvoorbeeld Syrië, waarbij wij nauwelijks betrekkingen hebben. Maar heb je daar goede betrekkingen mee, ook in het persoonlijke vlak, bijvoorbeeld met die president, dan kun je die misschien beïnvloeden? Dat moet je allemaal. Als je alleen maar had gepraat over de handel van bepaalde producten, dan heb je misschien bij het ministerie van Handel toegang of zo. Dat is ook, het is heel belangrijk. We moeten onze bedrijven goed helpen. En in het belang ook van die bedrijven en onze economie.
En hoe, belangrijk is hoe belangrijk is het dat dat Nederlandse ambassades zijn?
Nou, als het gaat over onze. Men heeft dat
wel eens. Bedoelende dus geen gedeelde ambassades. Dus niet bijvoorbeeld dat je ergens in een land zit. Of in een Europees verband. Wat natuurlijk nu steeds meer de richting ook op gaat worden. Ook qua bezuinigingen.
Nou, dat is al, daar is al heel vaak over gepraat. Over gedeelde ambassades. Maar als ik ergens zit in een land. Ja, ik kom dus op voor die Nederlandse bedrijven. Dan kan ik natuurlijk wel op stap gaan voor een Duits bedrijf. Maar ik moet. Natuurlijk toch echt aan onze eigen belangen denken. Dus als je dat gaat verdelen en er zit een Duitse ambassadeur die ook voor Nederland is, die zal toch eerder die Duitse bedrijven ondersteunen en begeleiden. Dus dat heb ik al heel vaak gehoord. En ik heb ook al heel vaak het idee gehoord dat in Europa bijvoorbeeld ambassades steeds minder belangrijk worden, omdat de EU zoveel belangrijker wordt. Ja, de EU wordt belangrijker. Maar dat gaat over de regelgeving. Maar gaat het over de dagelijkse zaken, dan hoef je niet over die regelingen te praten. Dat wordt voorbereid via die hoofdsteden. Maar de economische betrekkingen, dan heb ik het niet over betrekkingen met tussen regeringen, maar voor bedrijven. Ja, dan zal ik toch in Duitsland echt wel wat kunnen doen voor de Nederlandse bedrijven. Dan kan ik niet, dan moet ik zeggen, ja, dat doet Brussel allemaal wel. Nee, dat blijven toch bilaterale belangen binnen die Europese Unie.
En een Europese ambassade namens ons allemaal in Europa, ergens in Syrië, noem maar.
Het is een mooi idee, maar in de praktijk hou je toch die eigen nationale belangen. Dus het is een mooi, dat idee, maar in de praktijk heb ik nog nergens gezien dat het echt.
Dus ook dit keer zal dat weer een.
Je kunt
er wordt nu over gepraat, hè? Ja, of over gedacht weer en weet ik wat. Maar zegt, dat heb ik wel eens vaker gehoord. En het gebeurt eigenlijk toch niet. Nou, want in de praktijk wel blijkt het niet zo te werken.
Nee, je kunt. Nee, niet zo. Tot dusver. Je kunt wel een gezamenlijk gebouw hebben. Dat is leuk. In Berlijn hebben de noordelijke ambassades hebben een eigen gebouw. Heel mooi. Maar uiteindelijk ga je dus, als je die deur er bent, ga je naar de ambassade van Denemarken of Noorwegen of Zweden. Want daar zitten voor de bilaterale belangen. Ze kunnen bijvoorbeeld hun visa-afdeling gezamenlijk doen. Dat zijn natuurlijk dingen die leveren een bezuiniging op. Maar je behoudt altijd je eigen belangen. Dus daarvoor heb je je eigen mensen.
Wonderlijk genoeg bent u nooit ambassadeur in Syrië geweest. Nee. Het land dat u het eigenlijk het beste kent.
In alle landen eromheen. Ik had dus. Ik wilde graag naar Syrië helemaal als eerste post. Maar en de ambassadeur daar die wilde mij graag hebben. Nou ja, goed, in mijn proefschrift was het ook niet helemaal verwonderlijk. Maar de personeelsdienst wilde mij daar niet hebben. En het mom was dat ik dan gelijk bij mijn eerste plaatsing al tweede man zou worden. Het plaatsvervangend hoofd van de ambassade.
Dat is allemaal heel belangrijk natuurlijk, hè, bij buitenlandse zaken, die hiërarchische dingen.
Nou ja, dat werd zo voorgesteld. Mm-hmm. Dus dat kreeg ik niet. Toen had ik nog op een lijstje staan Egypte en Beirut. En ik had Bagdad expres niet ingevuld. En toen was plotseling nodig dat er een tweede man in Bagdad kwam. En dat kon ik dan plotseling weer wel worden, want het was een minder gewilde post. Ik werd dus derde man, wel eerst secretaris in Beirut. En binnen één jaar was ik tweede man. En binnen, nou, met die invasie was ik dus al waarnemend hoofd van de ambassade, tijdelijk zaakgelastigde. Maar het was, zeg maar, een gelegenheidsargument. Dat ik dus geen tweede man kon worden, want ik had geen diplomatieke voorervaring. En ik keek toen.
U heeft ook niet het beroemde diplomatieke klasje gedaan?
Nee. Ik heb er nooit onder geleden.
Maar zij misschien wel.
Toen ik dus bij het ministerie begon, had je nog een gescheiden dienst. Je had de buitenlandse dienst. En daar werd iedereen altijd automatisch bevorderd, tenzij er iets heel ergs gebeurde. En dan had je de ministerieambtenaar. En die mochten bij de gratie, nou, ik weet niet van wie, maar die mochten dan af en toe wel eens naar een post, onder duidelijke afspraak dat ze er terug gingen naar dezelfde plaats. En maar daar is in 1987 is dat veranderd. Toen was er een integratie dat het hele apparaat, alle ambtenaren deden dus mee in die grote pool van mensen die dus konden worden overgeplaatst. Er waren een aantal die wilden niet worden overgeplaatst, omdat ze niet wilden blootgesteld worden aan allerlei omstandigheden. Maar degene die dus konden worden overgeplaatst, die konden dus ook mededingen naar al die posities. En 1 jaar later was ik dus ambassadeur in Bagdad, de jongste. En ja, dat was vervelend natuurlijk. Die zagen daar een concurrentie, want vroeger hadden ze zo'n plaats misschien zo gekregen en nu niet.
En door wie werd u zo beschermd of gepusht?
Nou, ik werd niet beschermd. Ik had gewoon de beste kaarten. Ik had me al, dit was in 1988, 1965, dus 23 jaar had ik me al met Irak bezig gehouden. Toen was ik daar al geweest en nadien, ook aan de universiteit, had ik daar colleges over gegeven over Irak. Ik was met de Baath-partij bezig geweest. Ik had me bezig gehouden met de Arabische dialecten van Irak. Dus ik had gewoon verreweg de beste kandidaat, beste kaarten.
Mm-hmm.
Dat zegt ook lang niet dat alles, maar mijn twee medekandidaten die hadden gewoon echt niet zulke goede, kaarten. Ja, dus, ja. En de minister toen, die Van den Broek, die heeft mij daar toen benoemd.
Het is alweer bijna 10 uur.
Tot zover het tweede uur van het marathoninterview. Djoeke Veninga in gesprek met oud-diplomaat Koos van Dam. Mocht u later zijn ingeschakeld, zometeen na het nieuws en de boodschappen zal ik u vertellen wat er tot nu toe is besproken. Wilt u reageren, dan kan dat op marathoninterview@vpro.nl.
Zometeen in NOS met het oog op morgen. Chris Keijne ontvangt regisseur Jaap Spijkers en de acteurs Daan Schuurmans, Carine Krutsen en Mark Rietman. Zij gaan een verloren traditie nieuw leven inblazen. De opvoering van de Gijsbrecht van Amstel op 1 januari in de stad Schouwburg. Zometeen na 11 uur in het oog. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.